Ik wil u vandaag meenemen naar een stukje, ik zou bijna zeggen, herderlijke zorg. Ik heb een tijdje aan het zoeken geweest hoe ik de prediking zou vorm kunnen geven naar kerst toe. En de volgende keer hoop ik inderdaad te spreken over Immanuel. Dus volgende week zondag hoop ik inderdaad een boodschap te geven over kerst. Het is lang geleden dat ik een kerstboodschap heb kunnen geven. Meestal zat ik al in een prediking en dan ging ik gewoon door. Volgende week hoop ik inderdaad een kerstboodschap te geven. Het zal de laatste preek zijn voor dit jaar. En dan gaan we naar het nieuwe jaar met nieuwe dingen. Maar eigenlijk wil ik u vandaag meenemen. En u ziet het ook al in de titel die erboven staat. Eenheid in diversiteit. En ik heb daar een vers bij geplakt. Romeinen 15 vers 7. En laten we die even lezen. En ik gebruik dit een beetje als een richtlijn. Omdat ik u vandaag een beetje als een herder mee wil nemen. Het is mijn diepe verlangen om u als herder van de kudde te leiden. Eigenlijk bij de hand te nemen. Naar de vrijheid die wij in Christus hebben. Het is een uitdagende preek. Het is eigenlijk een verlengstuk van huwelijk en gezin. En ik weet niet of ik hiermee doorga. Ik ga hem vandaag leveren en dan zie ik wel of ik er het nieuwe jaar nog wat inkleuring aan ga geven. Maar het is een belangrijk onderwerp. Maar laten we het vers lezen. Romeinen 15 vers 7. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Ik kom nog op dit vers terug, meer aan het eind. En dan zult u ook wel begrijpen waarom ik daarmee begin. Ik neem u vandaag ook niet systematisch mee doorheen een vers. Ik wil u als herder meenemen bij de hand. En het zal een uitdagende preek worden. Dat is eigenlijk altijd wel goed, hè? Een uitdagende preek is een uitdaging in ons leven. Dat wij inderdaad verder mogen groeien naar het beeld van Christus. Ga u maar eens rustig zitten. Want als gemeente, als ik hier sta en ik kijk naar deze gemeente. En wie van buitenaf naar onze gemeente kijkt. En eigenlijk elke gemeente, en sowieso de gemeente van de Heer Jezus Christus, is eigenlijk een vreemde groep mensen. We zijn hier bij elkaar niet omdat wij elkaar gekozen hebben, maar omdat Hij ons gekozen heeft en een bijeengebracht heeft. De gemeente van de Heer Jezus Christus is nooit een uniform geheel geweest. De Heer heeft heel bewust grote diversiteit aangebracht. Paulus schrijft daar zelfs over. Als het gaat over bijvoorbeeld de gaven die verdeeld zijn. Als hij ook spreekt over de gemeente, dan zegt hij, er zijn er niet vele wijzen en aanzienlijke. Maar het onaanzienlijke van de wereld, heeft de Heer weer bijeengeroepen. De gemeente is eigenlijk een rare groep mensen. Uit alle talen en stammen en volken en naties. Als je hier alleen al kijkt naar de diverse achtergronden die wij hebben. Dat is fascinerend. Je zou kunnen zeggen, half Europa en een stuk van het Oostblok is hier al vertegenwoordigd. En nog een deel van Rusland. Er zijn aardig wat landen hier vertegenwoordigd. We zijn rijk, sommigen van ons, sommigen zijn armer. De gemeente van de Heer Jezus Christus, alles bijeen. De een is groot, de ander is klein, de een heeft gestudeerd, de ander heeft niet gestudeerd. Er is eigenlijk, als je het goed gaat bekijken, is er geen groep op aarde waar de diversiteit groter is dan de gemeente van de Heer Jezus Christus. De diversiteit is enorm. En weet u wat nu het bijzonder is? De Heer wil helemaal geen uniformiteit. Soms denken we dat wel eens. Wat zou het makkelijk zijn als we allemaal gelijk waren? Dan zou het makkelijker zijn. Dit is juist het tegenovergestelde van Gods plan. De Heer wil geen uniformiteit, de Heer wil eenheid in diversiteit. Eenheid in diversiteit. U mag eens meegaan naar Efeze hoofdstuk 4, dan roepen we die versen nog weer in herinnering waar we lang bij hebben stilgestaan. Want eenheid in diversiteit is een enorme uitdaging. En mogelijk misschien wel de grootste uitdaging voor elke gemeente. Soms dan heb je inderdaad gemeenten die Chinees zijn. Ik ben in Amerika geweest, die hadden een Chinese gemeente. Dan heb je al een exclusieve groep. Hier hebben we dat ook, een Italiaanse gemeente. We hebben een Poolse gemeente ooit gehad. Dat was dan eerder taalgebonden, maar je krijgt inderdaad een wat homogenere groep. Nou, wij zijn ook wat dat er gaat homogeen. We hebben ook één taal, alhoewel mijn uitspraken zijn ook wel eens Nederlands. Maar de Heer geeft elke gemeente een uitdaging en dat is dat ze eenheid moeten zoeken in diversiteit. Efeze 4 vers 1 tot 3, wat hebben we hier stilgestaan? Zo roep ik, zegt Paulus, als gevangene, hij was geketend in Rome. Hij roept ons op om te wandelen de roeping waardig waarmee u geroepen bent. In alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En te beijveren om wat? Om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Tot zover. Te beijveren om de eenheid te bewaren door de band van de vrede. Dit is die opdracht waar we toen lang bij stil hebben gestaan om inderdaad in de diversiteit eenheid te kunnen vinden en te bewaren. Maar zelfs als je gaat kijken naar vele lokale gemeenten, of de universele gemeente van de Heer, kun je ook kijken naar elke individuele gemeente. En in dat opzicht is onze gemeente echt wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik bedoel, welke gemeente kan u zeggen, wel alle kinderen onder de 12 jaar krijgen thuis onderwijs? Ik denk niet dat er veel gemeenten zijn die dat kunnen zeggen. In dat opzicht is onze gemeente dan voor een gedeelte uniek. En de laatste jaren is onze diversiteit eigenlijk groter geworden. En wel in dat opzicht dat er een groter verschil is gekomen in het aantal kinderen in de gezinnen binnen onze gemeente. We hebben een aantal gezinnen zien groeien en zien groeien en zien groeien en zien groeien. En daarmee zijn wij soms wel eens een beetje een vreemde gemeente. Mensen die van buitenaf hier binnenkomen, als ze dat level hebben. Maar in het spreken over de gemeente, dan zijn er twee dingen die naar voren komen. Van, ah ja, jullie hebben veel kinderen en het thuisonderwijs vinden jullie belangrijk. Oh ja, en de prediking ook nog, dat is een uur, hè. Zelfs wij als gemeente zijn geen standaard gemeente. Frans die zei het onlangs ook nog op een grappige wijze als het ging over de kinderen. Zei, oh, elke lege stoel, zit daar niet een klein kinderhoofdje? Ja? Het geeft alleen maar aan dat wij op bepaalde punten behoorlijk uit de pas lopen met wat gangbaar is. En ik kan u eerlijk zeggen, dat is helemaal niet erg. Maar het geeft uitdagingen aan een gemeente. Het geeft uitdagingen dat de diversiteit groeit. En de vraag is natuurlijk, groeit de eenheid mee? De Heer heeft namelijk diversiteit aangelegd. En dat bedoel ik niet in theologisch opzicht, hè. Dat is niet het punt. Maar de keuzes die wij maken in het alledaagse leven. Daarin liggen wij soms ver uiteen. En daarin zit ook de diversiteit. De keuzes die wij maken in het alledaagse leven. En dat is precies waar de Heer ook diversiteit in creëert. Er zijn heel veel dingen en plaatsen en onderwerpen waar die diversiteit, de keuzes die we maken in het alledaagse leven, geen probleem opleveren bij ons. Wij hebben weinig strijd in onze gemeente over welk merk auto we rijden. Hoe groot dat de auto is. Hoeveel die verbruikt. Hoe die vervuilt. Daar hebben wij niet zo heel veel strijd over. We kijken wel allemaal een beetje met leden ogen toe als Jean in zijn BMW voorbij rijdt. Vooral degenen die nu lachen, die weten dat. Ja. Er zijn heel veel onderwerpen en dingen waar wij eigenlijk maar geen... Waar diversiteit geen probleem oplevert. Waar we eigenlijk zelfs op kunnen lachen. En waar we eigenlijk ook kunnen zeggen, fijn dat de Heer dat voor je heeft. Maar hoe verder we bij, je zou kunnen zeggen, bij de norm of de standaard of wat wij gewoon achten of wat wij denken dat normaal is. Hoe verder het daarbij vandaan komt, hoe vreemder ons gezicht wordt. En hoe meer wij inderdaad moeite hebben om de eenheid in diversiteit te bewaren. En als ik als herder een poging gedaan heb op het observeren, dan is het met name de groei van sommige gezinnen in onze gemeente. Dat wij als gemeente, en dat is collectief, ik heb niemand persoonlijk op het oog, dat wij moeite hebben om onderling eenheid te vinden. We horen in onze gemeente, zeker de laatste jaren, ook bij de jonge koppels, een verlangen om grotere gezinnen te hebben. Dit is iets dat is ook nieuw voor mij. Dat verlangen hebben Annemarie en ik nooit, althans zal ik zeggen, 20 jaar geleden nooit uitgesproken. En hier ligt in voor ons, hier ligt op dit punt, als het gaat over de gezinnen in onze gemeente en de groei die we daar zien en de vrijheid waarmee over gesproken wordt om een groter gezin te hebben, daar ligt voor ons als gemeente een uitdaging. Hierin zijn wij als gemeente ook veranderd en we moeten ook stellen, dat verlangen voor een groot gezin ligt niet bij iedereen. Het verlangen naar een groot, en het gaat niet over een groot gezin alleen, het gaat over een groot godsvruchtig gezin. Dat verlangen is er niet bij iedereen. En daarin is onze diversiteit gegroeid. Op het punt van gezinsplanning zijn de verschillen duidelijk zichtbaar in onze gemeente. Binnenkort krijgen we van die bordjes, gereserveerd, een hele rij. Ja. De diversiteit is gegroeid. We zitten zelfs al te tellen. En vandaag zaten wij 2 mensen onder het maximum dat in deze zaal mag. Als ik het juist heb. We zitten er juist onder, als jullie dat zouden zeggen. En het is vandaag ook mijn diepe verlangen. Het is mijn diepe verlangen om u vandaag mee te nemen naar het onderwerp van geboorteplanning. Om de diversiteit te bevestigen. Dan weet u gelijk waar ik heen ga. Maar ook om de eenheid daarin te benadrukken. Dit past feitelijk, en daarom zeg ik ook, het is een aanvulling. En ik heb daar in mijn studie ben ik het behoorlijk tegenaan gelopen natuurlijk, toen het ging over huwelijk en gezin. Het ging huwelijk over intimiteit en het gezin. Hebben we gesproken over kinderen en opvoeding. En eigenlijk blijft daar nou die vraag over van hoe geef je nu als gezin en als individu vorm daaraan? Vandaag ga ik het niet inkleuren welke principes er aan de basis liggen om die vraag te beantwoorden. Ik ga het kader schetsen waar het in valt. Gezinsplanning is namelijk een punt wat tot nu toe ook in onze gemeente niet besproken is vanaf de preekstoel. We hebben daar geen onderwijs in gegeven. En ik wil u eigenlijk hierin leiden omdat dit een gevoelig punt is. Een heel gevoelig punt die heel dicht bij ons hart ligt. We kunnen verschillen over een auto, immateriële zaken. Tillen we veel minder zwaar aan. Maar als het gaat over gezin en kinderen, dan ligt dat veel dichter bij ons hart. En dan wordt dat een gevoeliger onderwerp. En ik wil hier ook met grote bewogenheid spreken, dat niet elk gezin, elke koppel van de Heer tot nu toe de vermogen of het geschenk van kinderen heeft gekregen. En daar willen we ook compassievol naar zijn. Dat niet iedereen die genade van de Heer ontvangt, maar dat is voor een andere preek. Dat is niet voor deze. Maar ik wil het kader schetsen waarin geboorteplanning valt. Het is min of meer een aanvulling over de studie huwelijk en gezin. Als eerste wil ik u meenemen dat anders zijn valt op. Dat is gewoon een heel eenvoudige observatie. En u hoort al, dit is geen diepgaande preek. Dit is een praktische preek waar je gewoon gaat zitten en gaat observeren. Meestal, want ik zei dat al, hebben wij geen moeite met onderlinge keuzes van, nou, dat heb ik nog niet helemaal benoemd, maar we hebben niet zoveel moeite met de verschillen van ongelovigen. Waar we intern veel meer mee te maken krijgen als gemeente, is de verschillende keuzes die wij maken als gelovigen. En wie een andere keus maakt dan gangbaar is, valt op. Die valt op. En het maakt helemaal niet uit in welk facet je een keus maakt. Als je een keus maakt die minder gangbaar is, val je op. Maar het punt is ook, en dat moeten we ook goed begrijpen, iemand die een keus maakt die niet gangbaar is, heeft daar vaak ook grondig over nagedacht voordat hij die stap zet. Zeker als kind van de Heer. Toen ik de boerderij vaarwel zei en naar Nieuw-Zeeland ging, was dat een grondige keus. Een diepe overtuiging in mijn hart dat ik de vrijheid van de Heer had. En wat heb ik een tegenwind gehad? En dat bedoel ik vanuit de familie. Dit kun je kinderen niet aandoen. Allerlei argumenten kwamen er op mij af. Waar Annemarie achter mij stond en die stond mij recht op te houden. En die zei heel eenvoudig, je hebt de vrijheid in Christus, Heer, om dit te doen. Ik zei, dat dacht ik ook. We gaan. En het was een diepe overtuiging, maar het was ook een nederige overtuiging, omdat we het bij de Heer gebracht hadden. Hetzelfde vinden we bij mensen die hun gezin vormgeven. Vaak, en dan bedoel ik vormgeven in de zin van, allemaal geven we het een vorm. Maar zij die het anders invullen, en vaak gaat het dan naar een groter gezin, hebben daar heel bewust en grondig over nagedacht. En hebben een diepe overtuiging. En waarom? Dat moet wel. Wil je tegen de stroom ingaan? Wil je anders zijn en in de spotlight staan? Dan moet er een overtuiging zijn die erop aan de basis ligt. Anders keer je om en dan ga je terug. Als ik niet was overtuigd van de vrijheid in Christus om in het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland te stappen, dan was ik omgekeerd halverwege en had ik gezegd, stop, we gaan terug. Misschien was het proces niet eens ingegaan. Maar iemand die tegendraads doet, en dat bedoelt niet tegendraads, ja dat klinkt misschien negatief, maar die een andere keus maakt dan gangbaar, heeft vaak, zeker als kind van de Heer, een diepe overtuiging. Wordt eerder bevraagd, valt op, staat in de spotlight. En heeft vaak een sterke overtuiging gekregen. Wat is daar het nadeel weer van? Als er vragen gesteld worden over het grote gezin, om het maar eens te zeggen, van wat is jullie gedachte daarover? Dan komt dat soms ook heel sterk over als daar antwoord gegeven wordt, omdat daar een overtuiging achter zit. Waardoor het ook heel erg direct wordt ontvangen. Omdat het krachtig overkomt. Nergens is dat volgens mij zo gevoelig dan als het gaat over gezinsplanning. Gezinsplanning is gewoon een onderwerp wat veel dichter aan ons hart ligt. Dit is een punt waar we elkaar heel snel kunnen kwetsen. En dit is waar we als gemeente volgens mij een enorme uitdaging hebben om die eenheid te vinden in onze diversiteit. Als de onderlinge verschillen groter worden, om daar die eenheid in te vinden. Op zich kan ik het ook wel verklaren dat die diversiteit en die eenheid een spanning is ontstaan. We hebben er nog geen onderwijs aan gegeven. De meeste van ons hebben het onderwijs ook nooit gehad. Als u al langer kind van de Heer bent, ik denk niet dat u heel veel onderwijs gehad heeft van een preekstoel over gezinsplanning. Dat is meestal een onderwerp dat niet direct naar voren komt. Zelf bij mij was dat ook zo. Ik kan mij nog herinneren dat ik in Nieuw-Zeeland was en we waren daar nog niet zo lang en we liepen daar met 3 kleine kinderen en dan komt er iemand gewoon heel eenvoudig bij ons staan die ik een paar keer gesproken had en zegt, je hebt 3 kinderen, is je gezin compleet? Mijn gezin compleet. Ik wist niet wat ik moest antwoorden. Nou, dan heb je wat bereikt, hè? Erik die niet weet wat hij kan zeggen. Dat was de bodem. Dat was mijn putje van theologie was nog niet zo. Mijn rugzak van theologie was nog niet zo vol. Dat was, ik heb niks te zeggen. Is je gezin compleet? Ik wist niet hoe ik daarop moest antwoorden. Mijn theologie over gezinsvorming was gewoon, kijk naar de rest en volg het. En past dit nog voor ons? Dat was onze theologie. Wij konden, Annemarie, ik waren er voor onszelf nog lang niet uit. Ik had dat nooit gestudeerd. Tuurlijk heb je het gevraagd aan de Heer en je zoekt zijn leiding. Maar vanuit het beschrift hadden wij nooit enig principe gekregen hoe we daarmee om moesten gaan. Ik kon geen antwoord geven, we hadden geen kader. Ik had geen idee wat de Bijbel leerde. En net wat ik zei, het enige wat ik wist was wat ik bij anderen geobserveerd had. Wat mij ook opvalt is als je kijkt naar gemeentegroei en de maturiteit van een gemeente, want dat bedoel ik met eigenlijk gemeentegroei, is niet zozeer het aantal, maar de diepte. Een volwassen gemeente is een gemeente die geleerd heeft om eenheid te vinden in diversiteit. Dat is een mooie manier om het te zien, hè? Wat is nu een mature gemeente? Als er een grote diversiteit is in allerlei facetten, in etnische achtergrond, desnoods in huidskleur, in sociale status, in het invullen van het leven in het alledag en de beslissingen die we daar maken, en toch een enorme eenheid zijn in denken, doen, leven en wandel als een gemeente. Dat is een belangrijk kenmerk. Uniformiteit is geen kenmerk van een gezonde geestelijke gemeente. Het kan, maar ik ben hem nog niet tegengekomen. Als ik mijn Bijbel lees en we komen op uniformiteit, dan is dat juist niet zo. Een kenmerk, als een gemeente gekenmerkt wordt door uniformiteit, is dat eerder een teken van wetticisme en sectarische achtergrond en leer. En een nadruk op uiterlijke kenmerken en uiterlijke tekenen. Laten we dat goed voor ogen houden, mensen. Diversiteit is de parel van God. Als die ons werkelijk allemaal uniform op elkaar had laten lijken, dan leek ik op Adam. Dan was ik gezirox, dan was ik een kopie van hem. Dat ben ik niet. Er is geen tweede Erik. Prijs de Heer. Maar goed dat niet iedereen gelijk de amen op zegt. Dat doet mij nog iets. Maar begrijpen we, het is uniformiteit. We staan daar niet altijd bij stil. Uniformiteit, mensen, is levensbedreigend voor een gemeente. Als daar de nadruk op komt te liggen aan uiterlijke dingen, hoe wij beslissingen nemen, waar we wonen, wat voor auto we hebben, hoe we beslissingen nemen, waar we staan, hoe groot ons gezin is. Dan denk ik dat wij een grote zorg in de gemeente hebben. Ik zie het gelukkig nog niet, maar ik wil het wel heel duidelijk stellen. Uniformiteit is altijd in de Bijbel gekoppeld aan wetticisme. Diversiteit. De Heer gaf zelfs een enorme scala aan verschillende gaven in de gemeente, waar hij een enorme diversiteit veroorzaakt. Slaven en meesters zetten die gelijk in de gemeente. Waarbij de slaaf zelfs nog in een leidinggevende posities bracht. Over hun heer. En ze stappen de kerk uit en de maandagochtend, voor ons dan, begonnen ze weer. En de heer zit in één keer weer boven de slaaf. Meesterlijk design. We komen daar straks nog later nog op, hè. Slaven, wees gehoorzaam aan je meester in Efeze hoofdstuk 6 vers 5 en verder. Ik ga dus mee naar Galaten 5 vers 15. Dat staat zo'n mooi vers. Waar je eigenlijk kan zien als een gemeente niet begrijpt. En gaat strijden voor het wetticisme en eigenlijk voor uniformiteit. Maar iedereen's persoonlijke voorkeur belangrijk wordt. Om voor te strijden. Wat zegt Paulus daarover? De eerste gemeente had hetzelfde probleem. Er is niks nieuws onder de zon. Moet je nagaan. Als de gemeente, die was eerst puur Joods. En steeds meer kwamen daar heidenen binnen. Wat een uitdaging dat geweest zal zijn voor de Joden en de heiden. Om samen in een enorme diversiteit van achtergrond samen te zitten. En de Heer te verheerlijken. Als je pragmatisch was, dan zou je zeggen, wel weet je, we gaan een Joodse kerk beginnen met Joodse beleidende christenen. Laten we dat maar doen, want dat is makkelijker. Dan hebben we minder strijd over de besnijdenis en over misschien dingen die ze nog vasthouden. Terwijl eigenlijk de hele Bijbel er is op gericht, niet in de zin van uniformiteit, maar diversiteit, om daar de eenheid te zoeken. Als dat niet gebeurt, Galaten 5 vers 15, dan krijg je strijd. Maar als u elkaar bijt en verslindt, zegt Paulus, oh, pas er dan voor op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Als je werkelijk zo gaat strijden, en daarvoor staat natuurlijk het antwoord, hè, dat is in die verse daarvoor, ik heb ze niet uitgeprint, maar het gaat over inderdaad dat je de ander lief hebt als jezelf. Dat is altijd de sleutel, de twee geboden die ik vorige week heb uitgelegd. God lief hebben boven alles, hiernaast als jezelf. Daar zit zoveel in. Als je dat niet doet, zegt Paulus, als je streeft naar uniformiteit feitelijk, als je alles gelijk wil hebben, wow, succes, want dat wordt een gevecht. Het is hetzelfde gevaar die toen leefde, leeft door hele kerkgeschiedenis in. Dit is niks vreemds, we zijn jaren onderweg. De Heer houdt zijn gemeente gelukkig levend. Ik heb de Heer op mijn knieën gedankt voor de algemene ledenvergadering van de laatste keer, waar we tenminste een beetje de boot is geschud. Er zijn dingen naar voren gekomen die mij niet eens op de radar zaten. Fantastisch om te zien hoe de Heer de gemeente en ons als oudsten als het ware wakker schudt voor dingen dat je denkt, wauw Heer, geweldig, nu kunnen we het evangelie verder uitleven, nu kunnen we principes gaan toepassen. Als de boot gaat schommelen, fantastisch. Want niemand valt eruit, er is genade. Het is nu aan ons om daarin gevormd te worden. En daarom wil ik u meenemen naar de gezinsplanning. Gezinsplanning, ik geloof dat dit het punt is ook op uw schema. Klopt dat, het volgende punt, gezinsplanning? En dit wil ik wat uitbouwen. De kerk als universele instelling, overal, van alle tijden, laat ik het zo zeggen, van alle culturen, heeft op dit punt, is grondig verdeeld. Jammer maar waar. De kerk is verdeeld als het gaat over het punt van gezinsplanning. En daar bedoel ik niet mee dat er geen goede antwoorden gegeven worden. Maar ik wil u meenemen, als het ware, eerst naar het kader waar het invalt. En waarom? Ik merk dat er eigenlijk op dit punt heel veel onduidelijkheid is in welk theologisch kwadrant het thuis hoort. In welk kader we moeten denken. En het is heel eenvoudig, je moet in een kader denken. Als geen onderwerp merk ik hoe moeilijk het is, als ik lees en als ik zelf daarover spreek, om onze persoonlijke voorkeur het niet in te laten kleuren. Natuurlijk breng ik ook wel toepassingen naar voren vanuit andere preken waar ik een poging doe om in te kleuren. Maar als ik dingen ga inkleuren wat betreft gezinsplanning, dan komt het weer heel dicht in de keuken van iemands huwelijk. Hè? Dan komt het heel dicht bij ons hart, als het ware. En soms, en ik heb daar een aantal boeken over gelezen, en ik ben daar toch al een paar jaar mee bezig, al heb ik mij de laatste maanden daar vooral ook in verdiept. Wat mij ook opviel, dat als je begint, dan beginnen ze inderdaad met een mooi kader en zo van, hierin zijn we vrij. En mits dat ze je meenemen in de vrijheid die er lijkt te zijn vanuit de Bijbel, eindig ik met van, en zo is het. Wat ik moet doen. En dan wordt als het ware hun persoonlijke voorkeur gelijkgesteld aan de wet van God. Dit is zoiets waar ik ben er ook gevoelig voor, mensen. Let wel, onze persoonlijke voorkeur moeten wij nooit en te nimmer gelijkstellen met het woord van God. In de opvoeding heb ik dat ook gezegd. Als wij iets aan onze kinderen vragen en zeggen, waarom moeten we dit, paps? Het staat niet in de Bijbel. Nee, dat is een persoonlijke voorkeur. Dus ik stel het niet gelijk aan het gebod van God, maar aangezien ik het een voorkeur vind, doe ik het zo. Maar iemand anders, een ander gezin, mag het anders invullen. Ik bedoel, het enige gezin kan ervoor kiezen om zijn kinderen naar de film te laten gaan, of naar een bepaalde film, terwijl wij zeggen, nee, je gaat niet naar de film, of je gaat niet naar een bepaalde film. Ja, maar die en die mogen wel. Ja, sorry. Dat is persoonlijke voorkeur. Dat is een persoonlijke keus. Dan is dat goed en dit goed. En waarom? Omdat het een kader is. Het is niet, dit is Gods wil. Nee, Gods wil is in een kader. Het is een beslissing die je in een ruimte kan zien. Waar persoonlijke dingen ingewogen kunnen worden en die ruimte is er. Ik bedoel, gewoon een heel eenvoudig voorbeeld als ik niet helemaal begrijp wat ik met een kader bedoel. Op het moment dat Adam en Eva geschapen waren, zat Adam met zijn voeten in de Eufraat. Na de drukke dag die hij gehad had, alle beesten waren voorbij gekomen. Hij zit daar heerlijk af te koelen. Oeft. Zweet liep van zijn aangezicht. Helemaal moe. Hij zat te genieten. Zo met zijn tentjes te spelen in de Eufraat. Heerlijk van het water kabbelend over hem heen. Hij wist niet wat regen was. De damp steeg gewoon op uit de aarde. Alles was mooi groen. En hij zegt, Eva, ik heb trek. Ik heb zin in een appel. Eva ging een appel halen en die komt bij Adam en zegt, hoe wil je hem? Geschild, gepeld, met klokhuis, zonder klokhuis? Wil je een groene of een rode? Dat is een goeie. Ik ga het even aan de Heer vragen, Adam. Ik stel het maar zo voor, hè. Adam gaat naar de Heer en zegt, Heer, hoe mag ik dit eten? Het was goed, zei de Heer. Alles was gegeven om het eten, behalve die ene boom. Dus het maakt niet uit hoe ik het eet. Nee, het maakt niet uit hoe je eet. Maakt het ook uit welke ik eet? Nee. Dus als ik een banaan eet, mag het ook? Mag het ook. Moet ik die pellen of niet pellen? Daar kom je wel achter. Maar proeven wij dat God eigenlijk een kader gegeven heeft waar Adam en Eva vrij keuzes in kunnen maken, want die zijn immoreel, die zijn niet moreel. Ze hebben daar een stuk vrijheid. Ze hebben daar bij God een kader gekregen om in te wandelen. Oh, dat is zo belangrijk. Gezinsplanning is niet zwart-wit. En zwart-wit bedoel ik, dat is heel anders dan dat je de wet van Mozes openslaat en leest, gij zult niet liegen. Dat voelt niet als een kader, hè? Dan heb je niet zoiets, dat kunnen we persoonlijk gaan interpreteren. Dit is een lijn om te wandelen. Gij zult niet liegen. Elk moment als we daar niet wandelen, zijn we fout. Maar toen Adam die banaan zat op te eten en had hem afgepeld, daar kon. Hij kon appelmoes eten, hij kon kompot maken, hij kan er alles mee doen. Dat is het kader. Daar zijn we vrij in. De wet van God, zijn morele wet, die staat als een huis. Gij zult niet, gij zult. Elke stap daarbuiten is fout. Zit je in een immoreel gebied. Gezinsplanning ligt in een kader. En waarom? Het is geen zwart-wit principe. Nou, misschien dat ik het straks nog uit ga leggen. U voelt er wel dat het anders is. Ik kom daar straks op terug. Ik dacht dat het hier ook kwam. Maar straks zal ik dat nog even verder. Gij zult niet liegen is een universeel principe. Voor iedereen, overal en altijd. En iedereen staat gelijk voor de wet. Dat is een mooie Vlaamse uitspraak. Iedereen gelijk voor de wet. Amen. Maar waar de Heer een kader geeft om in te vullen. Zoals inderdaad over het fruit. En daar heb ik gewoon een eenvoudig voorbeeld genomen. Daar kunnen wij over verschillen. En dit is eigenlijk wat we terugvinden bij gezinsplanning, is dat we nergens een opdracht vinden zoals de wet van God. Er staat niet een gelijkaardige opdracht, gij zult kinderen verwekken. Dat staat nergens in de Bijbel. Nergens vinden we zo'n opdracht terug. Oftewel, wie geen kinderen verwekt is ongehoorzaam en wie kinderen verwekt is gehoorzaam. Zie, die vraag moet je voor jezelf gewoon stellen. En dan kom je tot de conclusie, nee, dit ligt anders. Want Paulus zegt zelfs dat het goed is om alleen te blijven. Dat iemand niet trouwt. Dus het geeft ruimte. Dat is hetgeen wat ik met deze preek wil creëren. Ik wil ruimte creëren, ik wil een kader creëren zodat wie daarin staat, en dat zijn wij als kinderen van de Heer, dat we goed weten dat we een kader hebben. Nergens in de Bijbel vinden wij een opdracht om een bepaald aantal kinderen na te streven. Dit is niet zwart-wit. Dit is geen lijn, dit is een kader. En dit is zo'n belangrijk principe, mensen. Dit is zo'n belangrijk principe die je voor jezelf duidelijk moet onthouden. Waar een kader is, vinden wij altijd individuele verschillen. Daar zijn onze individuele verschillen ook verklaarbaar. De een vindt een groot huis waardevoller dan een ander. De een vindt een grotere en een luxere auto mooier en plezanter dan de ander. De een vindt een groter gezin aangenamer en fijner en verlangt daar meer naar, en ik noem maar even wat zomaar wat termen, hè, die, ik ga het niet helemaal invullen, ja, dan de ander. Daar komen verschillen naar voren. Dit is zo belangrijk. Dat wij elkaar, met de verschillen die we hebben, onszelf ook een keer afvragen. In wat voor plaats valt dit in Gods woord? En ontzettend veel valt in een kader. En gezinsplanning valt daar zeker helemaal onder. Maar wat zie ik een beetje om mij heen gebeuren? En dit is een beetje mijn zorg. En ik noemde dat net al, mijn zorg is dit. Ook vanuit onze gemeente zijn er wel mensen geweest naar een studiedag in Tongeren. Waar ook onderwijs gegeven werd over, en vaak over gezin. En over huwelijk, want vaak zit het allemaal bij elkaar. En er wordt heel veel goed onderwijs gegeven, er zijn goede principes. Maar vaak lees ik nog wel eens als het verder gaat over gezinsplanning. Wat ik net zei, dat begint met een kader. Maar naarmate ik daar als het ware instap aan het begin van het boek, dan nemen ze mij bij de hand en aan het eind blijkt dat het kader veel kleiner is dan ze mij aan het begin lieten zien. En ze vertelden ook hoe groot dat kader aan het eind is. Exact. En wat je eigenlijk had, voor mijn gevoel, was een piramide die op zijn kant ligt, een tunnel waar je inloopt. En zij bepalen wel precies hoe groot dat de opening aan het eind is. Ik leg het een beetje scherp neer, omdat dit principe namelijk ontzettend belangrijk is, wat hier achter ligt. Het kader waar we mee beginnen, lijkt aan het eind in één keer een veel kleiner kader te zijn. En waarom ben ik hier erg gevoelig voor? Omdat namelijk dit, de persoonlijke vrijheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid van elk koppel beperkt wordt, ingedampt of zelfs afgenomen en soms zelfs een zwart-wit principe wordt neergelegd van zo is het. Maar het gaat mij vooral ook om dat om die persoonlijke verantwoordelijkheid en die persoonlijke vrijheid die elk kind van de Heer heeft naar zijn Heer. Er zijn eigenlijk twee soorten aanvallen, of twee manieren waarop ik eigenlijk voel dat als we beginnen met een kader, dan kun je op twee manieren aanvallen of daarvan wegkomen. Is inderdaad zeggen van God wil dat elk koppel zoveel mogelijk kinderen krijgt. We maken er een wetmatigheid van. We halen het kader weg. Er zijn er die hebben dat gepoogd. Die zijn daar actief mee bezig. En ze doen dat met heel veel genade. En ik twijfel niet aan hun intenties. Hè? Begrijp mij goed. Ik twijfel niet aan hun intenties. Maar het enige wat ik naar voren haal is hun bijbeltechnische uitleg. De uitlegprincipes die ze toepassen. Als je proeft dat als het gaat over geboorteplanning. En ze zeggen dit is wat God wil voor elk koppel. Dan kun je heel eenvoudig de vraag stellen, waarom zijn er dan mensen die niet trouwen? Waarom zijn er dan koppels die geen kinderen kunnen krijgen? De derde had ik niet. Je stelt je gewoon vragen. Oh ja, hoeveel kinderen moeten het zijn? Wat is dan de norm? Wat is de wet? Wanneer weet je dat je het goed doet voor de Heer? Het is een angstig terrein om te wandelen. Anderen nemen je mee. Dat is als het kader voor een groot gedeelte weggenomen wordt. En er zijn genoeg boeken, als ik ze lees, dan denk ik van, je bent heel dicht bij het punt om het kader weg te halen en een wetmatigheid daarvoor in te vullen. Dat is gevaarlijk. Anderen doen het anders. Die beginnen met een wetmatig of met een kader. Maar en hun persoonlijke overtuiging gaan ze dat kader inkleuren. Die overtuigingen zijn zo sterk. Wat ik al eerder zei, die komen aan het eind weg dat je denkt van dat was hun persoonlijke overtuiging is gelijkgesteld aan de Bijbel. Hun persoonlijke voorkeur staat gelijk aan de Bijbel. En ik zal straks een paar voorbeelden aanhalen hoe dat naar voren komt. Maar ga u eens mee naar Genesis 1 vers 28. Het zal vandaag een wat uitdaging zijn om op tijd gereed te zijn. Genesis 1 vers 28. En ik ga als eerste even terug naar die manier waarop eigenlijk het zwart-wit principe wordt neergelegd. Gezinsplanning, hoeveel kinderen in een huwelijk zijn, vinden we hier. Wat de Heer vraagt, vinden we hier. En God zegende hen, helemaal in het begin van de schepping, en zij wees vruchtbaar, werd talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar, heerst over de zee, de vogels, de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En dan gaan ze naar die eerste drie opdrachten. Kijk, zeggen ze, hier staat het, wees vruchtbaar, werd talrijk en vervul de aarde. Dit is de opdracht voor iedereen. Dat is een belangrijk principe wat hier ligt, maar je moet het wel goed uit kunnen leggen. Dit zijn drie, vijf imperatieven zitten in deze zin. Vijf, niet drie. Zij halen er drie uit. Er zijn er vijf. Maar die staan in een context waar de Heer een zegen uitspreekt over het collectief van de mens. Net als hij dat deed over het collectief van de dieren. En God zegende de dieren, zodat ze talrijk werden. Hij geeft dus als het ware zijn goedkeuring eraan en zijn genade van het potentieel wat ik in de schepping heb gelegd. Je mag het benutten. Maar deze mensen zeggen inderdaad, dit is de opdracht voor elk koppel, laat ik even teruggaan. Dat zeggen zij hier. Zij geloven van harte dat het Gods wil voor hun leven is dat koppels zoveel mogelijk kinderen krijgen. En als je dat leest van zo'n blad met hele grote gezinnen, dan lees je ook altijd hele opbouwende verhalen. Hè? Hoe gezegend ze zijn. En dan zeg ik, natuurlijk zijn ze gezegend. Natuurlijk ervaren ze het als een diepe overtuiging dat de Heer hen zegent. Waarom? Omdat in het kader van God elk koppel individueel de vrijheid heeft in de genade van de Heer een keus te maken en de Heer zal dat ook zegenen. En zij voelen zich gezegend en ze worden gezegend. Waarom? Omdat Gods genade gegeven is aan het kader, niet aan zoveel kinderen of zoveel, ze worden gezegend. Logisch! Als ik inderdaad met mijn vrouw zit en we kijken naar onze drie kinderen en ja, wij hebben het beperkt. Dan voel ik mij ook gezegend. Dan voel ik mij net zo gezegend. En ik juich voor hun zegen die de Heer ontvangen heeft. En ik juich voor de zegen bij anderen die de Heer gegeven heeft. En ik juich over de zegen die de Heer ons gegeven heeft. Ik ben niet minder gezegend, ik ben anders gezegend. Dat is het mooie in het kader. Kunnen we verschillen? En als we dat doen in afhankelijkheid van de Heer in gebed, en het is onze overtuiging dat dit is wat de Heer voor ons heeft, dan worden we gezegend. Of je nul kinderen neemt, dat is een raar woord, hè? Nee, kinderen neemt. Of je nul kinderen verwekt, 1, 2, 3, 5, 9, 19 en counting. Daarin zegt de Heer, als je die overtuiging vanuit je hart doet, en dan vul ik het verder nog niet helemaal in, hè, want er zijn nog wel meer principes die meetellen, dan zal ik je zegenen. En in je hart word je gezegend. Maar het zit er niet in de opdracht die hier gegeven wordt. Ik twijfel geen moment aan de goede intenties van de mensen die in Genesis 1 gaan om te zeggen, dit is voor iedereen. Zo hoort het. Ik twijfel niet aan hun intenties. Waar ik aan twijfel, is dat, punt 1, zij gaan bepalen wat de heerschappij van de Heer Jezus Christus is over ieders leven. Want dit is een belangrijk punt, waar je bij mij erg gevoelig aan de snaren gaat raken. De heerschappij van Christus over elk individueel koppel. Als het een kader is, dan moet ik ruimte geven dat de Heer Jezus Christus andere keuzes geeft en beslissingen overlaat. Puur aan een ander koppel die totaal andere beslissingen nemen. Sommigen van ons hebben een groot huis. Anderen hebben een klein huis. Als ik daarnaar kijk, en wij spreken daar ook vrij over, Annemarie en ik. Er is helemaal geen verlangen voor een groot huis. Maar dat is helemaal niet relevant wat ik vind. En waarom? Heer, als u dat op hun hart legt. Als uw heerschappij daar zo zegeviert. Dan juich ik u toe. En dan ondersteun ik mijn broeders en zusters. Dan zeg ik, doe wat de Heer in je hart bewerkt. Doe dat en leef daarvoor en ga daarvoor. Mijn grote zorg is, als het kader erg klein gaat worden, of als het een wetmatigheid gaat worden, dat de heerschappij van Christus gruwelijk ondermijnd wordt, ingedampt wordt, die hij heeft over elk koppel die hij samenvoegt. Als tweede zou ik zeggen, ze zijn erg onvoorzichtig naar het geweten van de gelovigen. In zekere zin dwingen ze soms gelovigen om tegen hun geweten in te gaan. Er is een groot gevaar als je inderdaad het kwadrant zo klein maakt, of het kader, dat je iemand dus inderdaad in een richting duwt waar hij zich niet in zijn geweten niet thuis voelt. Ze leggen feitelijk geloofsovertuigingen op die soms tegen het geweten ingaan. Annemarie en ik, en dat is gewoon heel praktisch, Annemarie en ik hebben bij de vormgeving van ons gezin, zoals u het allemaal gedaan heeft, factoren ingewogen. Die weeg je in. Dat is niet eenmalig, daar ben je feitelijk continu mee bezig, want je leven verandert. En zeker toen wij aan het reizen waren en grote dingen moesten ontdekken en uitvogelen in landen waar we nog nooit geweest waren, hebben wij inderdaad een tijd rust genomen wat betreft geboorteplanning. En heb ik ook mijn vrouw rust gegeven om te kunnen acclimatiseren. In volle afhankelijkheid van de Heer, en dat is moeilijk om te zeggen, maar we hebben het bij de Heer gelegd. Heer, we gaan ervan uit dat dit mag, want we denken dat het een kader is waar we in wandelen. En we hadden al hopelijk een beetje richting, maar we stonden te kijken, hadden we nog eigenlijk geen antwoord. De dingen die ik inboog, was precies waar de schrijver spottend mee omging. Spottend. Hij lachte mijn factoren weg die ik ingewogen had. De dingen die ik ingewogen had, zijn van nou, ik vind de gezondheid van mijn vrouw van belang. Ik denk dat dit niet een universeel principe is die je alleen maar op iedereen kan leggen. Alle boeken die ik las, viel mij eigenlijk wel op. Waren allemaal geschreven door westerlingen die heel rijk waren, allemaal een eigen huis hadden en ruimte hadden voor minstens 10 kinderen in hun huis. Om maar even een extreem voorbeeld te geven. Als je in andere werelddelen komt en daar rondloopt in de sloppenwijken van New Delhi, zou je gedachten misschien wel eens anders geïnformeerd kunnen worden over de wereld. En dan vraag ik me af of een wetmatigheid inderdaad ook nog iets is waar je inderdaad stand kan houden in je geweten, in je eigen geweten. Zie je, dat was een groot gevaar om tegen het geweten in te gaan. Min of meer werd ik gedwongen om anders te denken. En wat volgde daar een stuk veroordeling? Zo voel ik dat af en toe. Misschien dat we daar allemaal wel schuldig aan zijn, maar we voelen veroordeling. Wanneer hij heel persoonlijk tot een andere conclusie kwam dan wat ik las, met name als het kader verkleind werd of als de lijn gelegd werd, als ik tot een andere conclusie kwam en de factoren die ik ingewogen had en het anders ziet, wat was de eerste reactie dan? Dan moet je nog verder groeien in je geloof. Dat neem ik aan, dat ik verder moet groeien. Maar ik weet niet of dat hier helemaal het antwoord is van uw kant. Als je dingen inweegt en twijfelt, of dingen inweegt als bijvoorbeeld de financiën, dan was het antwoord van, dan vertrouw je niet op de soevereiniteit van God. Oké. Okay. Als je beslist dat als je kind, je gezin compleet is bij 2, dan ben je egoïstisch. Als je beslist dat je als moeder je handen vol hebt bij 3 kinderen, dan heb je een te klein beeld van God. Als je als de 4e gekomen is en je beslist als man om een ingreep te laten doen, dat er geen kinderen meer kunnen volgen, dan ga je tegen Gods wil in. En dit is voor mij het punt waar juist geen eenheid gezocht wordt, maar verdeeldheid bewerkt wordt. Die veroordeling die erachteraan komt. Daarom mensen, het is een kader. Het is een kader. En dat kader verdedig ik met mijn leven. En ik weet het, als er dan mensen zijn die er anders over denken, dan zeggen, je bent alleen maar bezig om de vrijheid van Christus te verdedigen. Dat is mijn beginpunt, maar ik wil dat punt namelijk ook tot het einde toe vasthouden. Het is een kader. Geboorteplanning is een kader en dat moeten we consequent volhouden. Oftewel, als je het gaat invullen en principes vanuit Gods woord aandraagt die bij kunnen dragen om de keus te maken en de beslissing om het kader in te vullen. Want er is meer uit de Bijbel die God aanreikt om het kader in te kleuren. Dan moeten we dat nog alleen maar neerleggen en zeggen, dat is het principe, maar het is aan jou om het in te vullen. Niet wat ik denk is van belang. En dat is de kunst. Om het kader van het begin open te houden en eigenlijk alles neer te leggen en te zeggen van, en dit is misschien wat ik de volgende keer ga doen, principes aandragen die u en mij kunnen helpen, nou voor ons is de tijd voorbij, die ons kunnen helpen in ons denken over geboorteplanning, om daar doorheen te werken. En elk principe wat neergelegd wordt, is weer een kader op zich. Oftewel, of je nu eet of drinkt, doe alles voor de glorie van God. Dat is al 1 principe. Is dat een zwart-witte lijn? Nee. Nee. Daar geeft ruimte voor persoonlijke invulling. U bent persoonlijk volledig vrij, maar ook persoonlijk volledig verantwoordelijk om het in te vullen onder de leiding van de Heer in overeenstemming met uw geweten. Ga nooit tegen uw geweten in. Wil ik niet zeggen dat uw geweten juist is, maar ga er niet tegenin. Kunnen we nog terug naar Genesis? Bent u daar nog? Genesis 1, 28. Weet u waar u ook nog kan zien dat het Genesis een kader is? Er staan namelijk 5 opdrachten, 5 imperatieven. Zoals je het ziet, maar het staat onder de zegen. Het is feitelijk van tegen de collectieve mensheid. Ga erop uit als ambassadeurs en ik zal met je zijn. Maar hoe kunnen we nou nog zien dat het ook nog zo belangrijk is? Want als we lezen over mensen die dit uitleggen zijnde, dit is Gods wil, wees vruchtbaar, talrijk en vervul de aarde. Dan moeten we ook consequent zijn in onze Bijbel uitleggen, maar ook de 2 laatste imperatieven moeten we dan ook consequent uitvoeren. En dat betekent onderwerpt en heerst. Oftewel, dan krijgen we allemaal de opdracht om zoveel mogelijk land op aarde te gaan bewerken. Ik ben boer geweest. Ik zou dus eigenlijk nooit tevreden moeten zijn met het aantal vierkante meters dat ik heb. Ik moet altijd naar meer, groter. Ik moet de aarde onderwerpen. Ik moet verder uitbreiden. Ik moet openstaan voor alles. Ik ben boer geweest. Er kwam een eind aan mijn capaciteiten. Mijn buurman zei, ik heb ook een eind aan mijn capaciteiten. Maar zijn capaciteiten stopten eerder dan onze. Wij waren verder gemechaniseerd. De Heer zegt niet tegen elk individu, je moet zoveel mogelijk land. Je moet niet over alles gaan heersen tegen elk individu. Hij zegt, het collectief heerst over de aarde. Bevolk het. Ruimte voor verschillen zal er zijn. De een bouwt een imperium die groot is. Bij de genade van de Heer, Job was steenrijk en had veel kuddes en trok erop uit. En een ander had maar net genoeg om rond te komen. Kleine oppervlakte. Dat is belangrijk. Dit stuk is geen universele opdracht aan elke individu. Het is gegeven als aan de mensheid als collectief. Dus het is een kader, ook Genesis. Als u dit leest, dan is dit een collectief aan de hele mensheid gegeven. Vergeet dat niet. En in de context zoals die staat, inderdaad, wat ik al zei, is het eigenlijk dat God een opdracht geeft en een zegen geeft die zegt van ga er maar uit, ik zal je bekrachtigen. Ik zal je zegenen en talrijk maken. En als hij dat zegt tegen het collectief, dan kunnen daar onderling verschillen zijn. Dan kunnen er zijn die nooit geen kinderen kunnen krijgen met veel verdriet. En sommigen zullen rijk gezegend worden met een grote kroost. In de Bijbel zien we toch ook grote verschillen? Van gezinnen en de grootte van gezinnen. Het eerste is een kader. Het tweede, mensen, is heel belangrijk. Het is Psalm 100. Ach, ja, daar komt het uit weg, maar het is Psalm 127. Iets is heel persoonlijk. Geboorteplanning is heel persoonlijk. Ga dus mee naar Romeinen. Ja, ik zei Psalm 127, maar u mag naar Romeinen 14, vers 5. Heel eenvoudig, Psalm 127 spreekt over pijlen in de koker. Nou, niet iedereen heeft een even grote koker en niet iedereen verzamelt evenveel pijlen. Dat is het punt. Maar elke pijl in de koker, en dat verwijst dan naar kinderen, is een zegen. Maar niet iedereen zal evenveel van de schepping onderwerpen. Niet iedereen heeft evenveel pijlen in zijn koker. Maar ieder koppel moet gestimuleerd worden naar een persoonlijke overtuiging onder de leiding van de Heer om in wijsheid en in overeenstemming met het geweten een keus te maken en een beslissing te nemen. Waarom is dat zo belangrijk? Romeinen 14 vers 5. Het moet een overtuiging zijn. De een acht de ene dag boven de andere. Maar de ander acht alle dagen gelijk. Oftewel, Paulus haalt daar het voorbeeld aan. En ik moet heel beperkt zijn in mijn uitleg. Of in de tekst die ik lees. Daar is die verdeeldheid over voedsel. Moet ik het wel of niet eten? Maar Paulus had daar zelfs het voorbeeld aan. En zegt van nou, de ene dag, de ene persoon vindt dat een topdag. Dat is de belangrijke dag. En de ander zegt nou, alle dagen zijn voor mij gelijk. Wat zegt hij daarover? Laat ieder in zijn geest ten volle overtuigd zijn. Het maakt niet uit wat je vindt. Het is een kader. De wet was afgeschaft. Het gaat niet meer over welke dag het belangrijkste is. U moet persoonlijk overtuigd zijn. Laat ieder persoonlijk een overtuiging hebben. Dit is ook mijn aanmoediging. Het is niet zomaar doe maar iets omdat je vrij bent. Nee, je moet een persoonlijke overtuiging creëren. We lezen even verder, vers 8 tot 10. Daar gaat hij mee verder, want waarom is die persoonlijke overtuiging zo belangrijk? Omdat wij onder de heerschappij van Christus leven en uiteindelijk alleen maar aan hem verantwoording af moeten leggen. Want als wij leven, dan leven we voor de Heer. Als we sterven, dan sterven we voor de Heer. Als we leven of sterven, dan zijn we van de Heer, zegt Paulus hier. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over de doden als de levenden zou heersen. En hij plaatst dus als het ware de keuzes van de mens die daarvoor over spreekt. Je zit onder de heerschappij van Christus. Kijk niet op elkaar neer, veroordeel elkaar niet, maar zorg wel dat je als individu een overtuiging creëert. Vers 10. U echter, wat beoordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Over de keuzes in het kader, want daar gaat het over. En dan zegt hij daar heel mooi achter. Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden? Maar als u vrij bent in uw geweten, als u een overtuiging heeft, dan zeg ik heel eenvoudig, hou die vast. Want dat is waar je verantwoording moet afleggen. U moet er eigenlijk niet verantwoording afleggen aan mij of aan een ander. Maar aan Christus. Daarom is een persoonlijke overtuiging zo belangrijk. Als je voor Christus staat, dan kun je zeggen, ja, Heer, dit wist ik niet. U heeft het nu gehoord dat u een persoonlijke overtuiging erover moet creëren en vormen. Elk koppel zal dingen inwegen onder de leiding van de Heer om aan de gezinsplanning vorm te geven. Elk koppel zal zijn kennis en inzicht gebruiken. Zal zullen handelen naar de volwassenheid van hun geloof. Ik denk er nu heel anders over dan 20 jaar geleden. Ik kan u eerlijk zeggen, als ik de tijd kon terugdraaien, hadden wij de deur wijder opengezet voor meer kinderen. En waarom? Ik ben gegroeid. Gegroeid in kennis van Gods woord. In de levenssituatie waar ik nu ben. Mijn theologie is gevormd. Ik ben zelf rijper. Zie, elk koppel maakt hierin keuzes. En hun overtuiging, wat ze hebben van Gods woord, zal ingewogen worden. Hoe meer kennis je hebt van Gods woord, hoe meer je het in kan wegen. Ze zullen een keus maken naarmate hun geweten gevormd wordt. De wijsheid die ze krijgen en begrijpen. En uiteindelijk, wat is het mooie hier, omdat het zo persoonlijk is. Uiteindelijk is het van, we zullen voor Christus verantwoording moeten afleggen. En als laatste zou ik u mee willen nemen, en dat valt nog mee. Als wij zo dan in dat kader van dit God geeft over gezinsplanning, dan moeten wij ook zien en begrijpen dat daar grote diversiteit kan ontstaan. Grote diversiteit. En dan moeten wij streven om die eenheid te zoeken in die diversiteit. En wat bedoel ik daarmee? Dat we ook anderen ondersteunen. Hoe goed het ook is, want dit is vaak waar we stoppen. Hoe goed het ook is dat we zeggen van, wel, het is een kader, u bent daar vrij in. Hoe goed het ook is om, als mensen je vragen van, Erik, dan kijk ik even naar mezelf. Waarom hebben jullie dat zo gedaan? Dat je inderdaad ook zegt van, nou, wel, dit hebben wij zo persoonlijk gedaan. Dit hebben wij ingewogen. Dit waren onze motieven. Weet je wat nog belangrijker is? En dat staat ook in Romeinen hoofdstuk 15. Dat zit niet zo ver bij 14 vandaan. Dat zit in dezelfde tekst. Wij moeten een stap verder gaan. Wij moeten namelijk anderen bevestigen in hun keus. Wij moeten anderen aanmoedigen om standvastig te staan waar ze staan. Wij moeten ze niet laten hangen van, nou ja, dat is hun keus en ik had het anders gedaan. Maar dat is vaak wat in ons hart leeft. Ik zou dat nooit doen. Dat is niet aan mij. Ik zou geen 6 kinderen op de auto in mijn auto willen hebben. Dat is helemaal niet van belang wat ik wil. Dat is helemaal niet van belang wat ik in mijn gedachten heb. Het is aan ons. Romeinen 15:2. Laat daarom ieder van ons zijn naaste ten goede behagen tot wat? Tot opbouw. Wij moeten feitelijk anderen bevestigen als we zien dat ze onder de leiding van de Heer, en daar gaan we vanuit. Waarom? Waarom gaan we er vanuit dat de ander het onder de leiding van de Heer doet? Liefde heeft het beste voor met de ander. We zitten niet altijd, ja, maar wacht even, dat is nog een onvolwassen gelovige. En die is nog zo, en die moet ook nog veel leren, en die weet ook nog te weinig. We hebben altijd wel iets, terwijl we eigenlijk moeten kijken, Heer, u bent soeverein over het leven van dat koppel. U heeft ze exact op die plaats en locatie waar ze nu zijn. Wij vertrouwen hen toe aan u. En wij bevestigen de keus die zij nu maken. Als zijnde van blijf daar staan. Je mag verder groeien. Niet in welke richting, dat weet ik niet. Maar je mag verder groeien. Dit is het belangrijkste punt, mensen. Wij moeten een stap verder gaan. Niet alleen maar zeggen, want het is een kader en we kunnen daar vrij verschillen in maken. En waarom? Als namelijk aan iemand gevraagd wordt van waarom maak je die beslissing? Dat we ook durven met de vrijheid van de Heer te zeggen, dat is uw keus. Blijf daarbij. In de genade van de Heer heeft u de vrijheid om die keus te maken. Of dat nu 1 kind is, 2, 5, 7, 9, noem maar op. We mogen dat bij de ander bevestigen. Dit is zo belangrijk, mensen. Vers 7 van hetzelfde hoofdstuk. Romeinen 15. Daarom aanvaardt elkander zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Aanvaardt elkaar. Weet je wat dat betekent? Maak hem gelijk aan jezelf. Ontvang hem als jezelf. Dat is eigenlijk het woord van aanvaarden daar. Ontvang hem als jezelf. Ontvang zijn ideeën als jouw ideeën. Ontvang zijn keuze als jouw keus, zou je kunnen zeggen. En bevestig hem daarin. Dit is hetgeen waar ik eigenlijk voor pleit, mensen. Dit is waar ik voor pleit. Dit is de test die God aan onze gemeente geeft, aan de kleine gezinnen. Dat zij zich feitelijk niet naar de grotere gezinnen kijken en zeggen, wel, dat is hun keuze. We zouden zelfs nog kunnen denken, wie zaait die oogst? Letterlijk. Het enige principe is dat Paulus dat schrijft in de context van zonde. Zouden we kunnen zeggen dat een groot gezin zonde is? Nee. Kunnen we zeggen dat een klein gezin zonde is? Nee, niet per definitie. Er kunnen verkeerde factoren of zondige factoren ingebogen zijn. Mensen, kleinere gezinnen. De vraag die ik neerleg, zijn we bereid om onze dienstbaarheid als wij tijd over hebben, om onze dienstbaar te maken naar grotere gezinnen? Durven wij tegen de grotere gezinnen, als daar nog een welkom of als daar nog een aankomt, door te zeggen van gefeliciteerd, dat vind ik geweldig voor je. Oh, wat heerlijk dat je dat van de Heer mag ontvangen. Of zijn we in onze gedachten bezig zo van, what in the world zijn die mee bezig? Dat is een heel verschil. Oh, dit is waar Paulus inderdaad ook zoekt naar die eenheid in diversiteit. Hou niet terug, zeg ik tegen jullie. Bevestig de mensen met een grotere gezin, bevestig hun. Hou uw dienstbaarheid niet terug. Wees supporter van grote gezinnen. Ondersteun hen. Dien hen waar je kan. Misschien dat de Heer, dat was vanochtend wat mij binnenviel. Dat was misschien wel waarom de Heer ons een kleiner gezin gegeven heeft. Zodat zij die groter zijn, dat wij dienstbaar kunnen zijn. Als hij soeverein is. Misschien heeft de Heer u hier wel geplaatst om anderen te dienen. Aan de grote gezinnen zeg ik. Aan hen die hun overtuiging uitleven door een rijke kroost kinderen te hebben. Al spreek je niet, al geef je geen onderwijs. Je gezin spreekt boekdelen. Je kan de theologie van de kindergezichten aflezen. Al wordt er niks gezegd. Dat is mijn pleidooi. Bevestig niet alleen dat een groot gezin, als de Heer dat bij zijn genade schenkt, dat dat een persoonlijke keuze is. Maar moedig ook hen aan die een andere keus maken in hun positie, dat ze daar blijven staan en dat je daar ook vol liefde kan zeggen, blijf bij wat de Heer op je hart gelegd heeft. Als u denkt, en dan gebruik ik even die vraag die gesteld werd, als u denkt dat uw gezin compleet is bij twee, dan vraag ik aan degene met grotere gezinnen. Grotere gezinnen, bevestig dat. Bevestig dat dat mag en kan en dat het ook zo vrij in Christus mogelijk is door te zeggen van, je hebt maar twee kinderen, geweldig. Blijf daarbij, wat je overtuiging is. Wees supporters van elkaars gezin. Weet u, het is heel eenvoudig. God houdt van grote gezinnen. En God houdt van kleine gezinnen. God houdt van alle gezinnen. Dat is het kader. Mogen wij groeien in de diversiteit die wij zien, om te groeien in eenheid naar elkaar toe. Door elkaar te bevestigen. Blijf bij wat je uitleeft. Blijf bij je overtuiging. Verdedig dat kader en bevestig dat iemand daar ook een vrije keuze in mag maken. Onder de leiding en genade van de Heer Jezus Christus. Ik hoop en ik bid dat dit u mag helpen. Vader, ik dank u. Ik dank u voor diversiteit, Heer. Oh, Heer, het werkt in mijn hart net zoals in de harten van ons allemaal. Graag heb ik gewoon iedereen een beetje hetzelfde denken, dat het niet extreem uit elkaar ligt, Heer, dat is veel makkelijker. Heer, alleen al voor mezelf kan ik zeggen, Heer, dit had ik nodig. Heer, dat mijn kader, Heer, die bij mij al kleiner werd, Heer, dat dit door uw woord en genade, dat het kader weer naar buiten geduwd wordt, Heer, dat ik ook mijn eigen hart moest onderzoeken en moest zeggen, Heer, ik legde soms wel eens bij andere persoonlijke voorkeuren op als een wetmatigheid. Ik kleurde het kader in voor anderen. En misschien doe ik dat nog wel, Heer. Open onze ogen daarvoor. Heer, maar als we hier ook weer gezien hebben vandaag dat dan een kader is waar we verschillen kunnen hebben. Prijs uw grote naam voor de verschillen die wij hier hebben in ons dagelijks leven, Heer. Maar leer ons om in die diversiteit die eenheid te vinden. Om die vrijheid in Christus elkaar in aan te sporen. En onder de leiding van onze Heer en Heiland Jezus Christus beslissingen te mogen maken. En elkaar ook aan mogen moedigen om daar te staan. En Heer, als het gaat over kinderen, oh wat wankelen we allemaal. Ons hart is zo arglistig, dat weten we ook, Heer, maar ook zo onzeker van, Heer, het zijn zulke parelen. En er zijn zoveel factoren die van belang zijn in ons leven, die hier ingewogen worden. En we hebben lang niet alle zicht erop. Heer, als we voor onszelf al niet eens een beslissing kunnen nemen die dogmatisch is, laat staan voor anderen. En daarom zegt u ook, Heer, wie ben jij om te oordelen? Uiteindelijk, Heer, staan we gewoon voor u. Om heel eenvoudig verantwoording af te leggen naar u. En mogen wij zo elkaar ook bevestigen in de keus die we maken als het gaat over gezinsplanning. Met uw genade dat bewerken in onze hart, in Jezus' naam. Amen.